Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij Frontline Israël. Fijn dat u luistert. Ik ben weer in gesprek met Yair en Karen Strijker uit Naale. Goedemorgen Yair en Karen.
Goedemorgen.
Boker tov, zeggen we in het Hebreeuws.
Ja, en als de luisteraars luisteren in de middag, dan is het...
Het zal ruim tov zijn.
En als het avond is, als ze luisteren, dan is het...
En als in de avond zeggen we erf tov of laila tov.
De ochtenden en de avonden gaan wel, maar de middagen zijn toch wel lastig.
Ja, dat was een korte Hebreeuwse les vanmorgen. Oké. Ja. Fijn dat we weer met elkaar kunnen spreken.
Ja.
Vertel.
Ja, nou ja, dus de hele week wordt al een beetje gesproken over de eventuele deal. Wat zou inhouden dat er een staakt het vuren zou plaatsvinden. Waarbij ook een uitwisseling van... van gegijzelden en terroristen van de kant van de Arabieren. Mm-hmm. Maar ja, voor mijn gevoel zit er niet echt schot in. Terwijl ze wel steeds praten over er zit schot in. Maar het blijkt eigenlijk dat dus een Sinwar en een Haniyeh, dat zijn toch topmensen die eigenlijk ook meer hier in Israël of in de Gazastrook zijn, wel een overeenkomst willen, maar dat de hoge pieven die zich buiten de Gazastrook bevinden, zeg maar in Qatar zitten en zo, of in Turkije, andere eisen hebben, veel strengere, striktere eisen hebben, dat Israël absoluut zich moet terugtrekken uit de Gazastrook, moet stoppen met oorlog voeren, en dan pas dan worden in fase de gegijzelden teruggegeven. Drie fasen. Eerst de wat ouderen, de vrouwen. En in tweede fase dan eventueel de soldaten. En dan als laatste dan de stoffelijke overschotten van soldaten en gegijzelden. Maar ik weet niet. Er is echt heel veel spanning hier in het land om dit verhaal. Weet je wel, De samenleving wordt weer uit elkaar getrokken. Het is zo triest. De familie van gegijzelden die eisen dat er een deal gesloten wordt. Maar houden dan niet rekening, voor mijn gevoel, met het feit dat dan Hamas gewoon weer teruggaat. En dat gebeurt nu al. Hè? Mm-hmm. Israël heeft dus gedeeltelijk getrokken uit Noord-Gaza. En wat zie je? Ze komen nu alweer gedruppelwijs weer terug. Ja. Ze hebben alweer polities geïnstalleerd daar om te voorkomen dat mensen daar huizen gaan legeroven. En dan krijg je ook guerrilla weer. Dus.
Nou, ik las wel ook iets over dat er ook een aantal gegijzelde, of families van gegijzelden, juist met Netanyahu hadden gesproken dat hij niet moest terugtrekken uit Gaza. Ja. Ten koste van, niet ten koste, maar juist om de gijzelaars te bevrijden. Ze zeiden juist van, hou alsjeblieft niet op met deze oorlog totdat die werkelijk volbracht is. Want anders krijgen we hetzelfde weer opnieuw.
Ook, er is dus ook een scheiding binnen de gegijzelde groep, zeg maar.
Ja.
Dus eentje die dus meer aan de linkerkant staat en eentje die meer aan de rechterkant van het politieke spectrum staat. En waar jij het net over had, dat zijn dan degenen die echt zeggen, joh, we moeten doorvechten. En echt rechts Israël, die zegt ook, ja, we moeten gewoon doorvechten, we moeten dit klaar, hè? Want anders houdt dit niet op.
Nee.
Er zijn allemaal alternatieven voor zussen of zo. En de ene zegt de Gazanen moeten onder een heel ander bestuur komen, maar niet onder de Fatah van Abbas, die nu hier in Samaria en Judea zit. Maar het lijkt me nog, ik zie nog geen licht, moet ik zeggen.
Nee.
Dit verhaal.
Nee, het is ingewikkeld. Het wordt steeds ingewikkelder, lijkt het wel.
Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Maar vooral dus ook dat Israël heeft zich dus gedeeltelijk teruggetrokken. Maar dat toch weer, dus dan weer terugkomen. Ze vinden ook nog steeds enorm veel wapentuig.
Ja.
En Israël wil eigenlijk nog meer naar het zuiden, naar de Rafia. Dat is dus, daar zijn de meeste Gazanen naartoe gegaan. Maar ook de Hamas-terroristen.
Mm-hmm.
En iedereen schreeuwt moord en brand dat als ze dat doen, dat er dan weer heel veel burgerslachtoffers zullen vallen. Dus ook dat is maar de vraag, gaat Israël inderdaad daar ook schoon schip maken? Ik denk Maar ja, goed, ik ben geen strateeg, dat ze vanaf het begin af aan al daar hadden moeten gaan zitten, bij Rafa.
Ja.
En dat ze dus en het noorden en het zuiden meteen al zouden hebben bekeken van wat gebeurt daar. Want er zijn er allemaal tunnels vanuit Egypte naar Gaza. En dat hadden ze al kunnen stoppen, want er was steeds aanvoer van munitie.
Ja.
Nog steeds. Je wil niet weten wat ze daar aantreffen. Een hoeveelheid van wapentuig.
Het zal wel een hele ingewikkelde materie zijn, waarschijnlijk ook politiek gezien met, in de relatie met Egypte.
Verwacht. Ja, dat klopt. Met name dat. Met name dat.
Ja. Ja.
Maar je moet je voorstellen, aan de kant van aan de Egyptische kant van de zuidelijke Gaza-strook, daar zitten ook allemaal Egyptische huizen. Dus daaronder kunnen ook allemaal gangetjes zijn gebouwd. En joh, ze vinden nog steeds tunnels met liften erin. En nou ja, van alles nog wat.
Ja, ik denk dat er nog maar een fractie is vernietigd. Ik denk dat er nog heel veel wel operabel is, helaas.
Ja.
Dit blijft ook echt wel een gebedspunt dat er veel wijsheid is voor de legerleiding en voor de Israëlische regering. Waarin inderdaad steeds meer de verdeeldheid van voor de oorlog ook nog steeds sluimert. Ik denk dat het belangrijk is, ook voor uw luisteraars, dat u dat meeneemt in uw gebedstijd.
Zeker.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Want het is soms wel het wijden met de kraan open, heb je het idee. Aan de ene kant ben je het aan het bestrijden en aan de andere kant komt het letterlijk onder je door.
Ja.
Komt het gewoon toch nog binnen.
Ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te bidden dat de mensen op hun knieën gaan, dat ze God gaan zoeken.
Ja.
En dan zal God ook werkelijk overwinning geven. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ik ook. Ja. Ik denk ook dat deze oorlog nodig is zodat het volk Israël weer op gaat kijken naar God. Omdat we dat eigenlijk niet meer zo deden. Ja, een heleboel natuurlijk wel. En wij natuurlijk ook. Maar ook een heleboel niet. Die hebben alleen maar godsdienst als cultuur meegekregen. Wat op alle scholen is godsdienst.
Mm-hmm.
Ook op de openbare scholen. Maar het wordt gezegd als cultuur. En niet als echt godsdienst van die God die wij kunnen dienen en aanbidden.
Ja.
En zoveel mensen zijn eigenlijk de andere kant op gaan kijken. En zoveel mensen, ja, zoals ook bij het Nova Festival. Dat zegt genoeg dat ze daar een boeddha van 5 meter hoog aan het aanbidden waren.
Ja.
Dat zegt genoeg. Hè, van hoe we eigenlijk weggelopen zijn van God. En natuurlijk opnieuw niet allemaal. Daniel, die bad in de Bijbel ook van, ja, wij hebben gezondigd en wij zijn weggelopen. Hij had dat niet gedaan, maar dat wij, dat maakt ook dat de engel zei, dat waarschijnlijk de Heer Jezus ook zei van, je bent zeer geliefd. Juist omdat wij, van, ja, we moeten eigenlijk bidden als volk, als gelovigen op de knieën van, ja, we zijn allemaal corrupt geworden als het ware.
Ja.
We zijn allemaal, hebben we dingen die niet van God zijn en die we toch niet altijd afscheid van nemen meteen. Dus ja, dat wijgevoel is heel belangrijk. Dus ja, ik denk dat deze oorlog nodig is op de een of andere manier, zodat Israël en wij allemaal opkijken naar God. Dat we in de piepzak zitten van, ja, er is er nog maar één die ons kan helpen. Kijk, want als hij terugkomt en wij kijken allemaal de andere kant op, dat is wel een beetje een afgang.
Ja.
Het is wel raar.
Ja, en het blijft heel belangrijk, ook in je eigen leven, persoonlijke leven, om vol te houden. Ook het gebed voor Israël blijft toch ook een effort. Hè, het is heel veel dingen zijn kosten moeite. Als je een boek schrijft, kost het moeite. Ik besefte dat gisteren ineens, dat ik dacht, oh ja, als je een boek moet schrijven, dan kost dat heel veel tijd en energie. Als je wil blijven op de bres wil blijven staan voor Israël, dan kost dat tijd en energie en dan kost dat moeite. En ik denk ook dat God ons daar ook toe oproept om die moeite voor hem over te hebben. Omdat hij eigenlijk van ieder mens op de aarde houdt en hij wil er eigenlijk niet één kwijt.
Ja.
Dus blijf bidden voor Israël dat ze op de knieën gaan en de voorbeeldfunctie in kunnen gaan nemen. En blijf bidden dat Yeshua zich toont aan de moslimgemeenschap, waardoor ze tot geloof komen en waardoor dit ook stopt.
Ja,
maar precies. Als ons gebed stopt, dan kan God ook, dan gaat God ook niet verder. Dus dat is gewoon heel belangrijk.
Ja. Ja, ik denk altijd aan het dal van Jozefat, waar al die, de koning Jozefat, die al die volkeren tegenover zich zag, die kwamen hem allemaal aanvallen. En wat deed men? Men ging dus naar dat dal toe en men zette het koor voorop. En zodra, en er staat er echt geschreven, zodra het koor begon te zingen, begonnen al die vijanden elkaar af te maken. En Israël stond er gewoon bij, van, oh, we hoeven niks meer te doen. Maar ik denk dat daar het geheim in zit. En het probleem is, kijk, het is al zo lang zo. We zitten al op de 121ste dag. Die gegijzelden zijn nog niet vrij. Er is een grote ellende. Het is winter, het regent, het is ijskoud, het is zo zwaar. En dan neig je ook als bidder soms de moed te verliezen. Van, ja, maar er verandert niks. En het is toch een kunst om eigenlijk steeds dankbaarder te worden. Van, Vader, maar u bent erbij. U bent bij die gijzelaars in die tunnels. U bent erbij.
Ja.
En we bidden dat zij dat ook zien en doorkrijgen. En ik denk ook, ja, ik bid zelf altijd van, Vader, dank u wel dat uw naam onze sterke toren is. We kunnen die toren ingaan, we kunnen de deur achter ons dichtslaan, we kunnen naar boven klimmen. We hebben uitzicht en we zijn veilig. En dat is ook zo, of waar we ook zijn, hè, met onze kinderen in het leger, waar je ook je zorgen over hebt. Ook voor hen is zijn naam een veilige toren. Wij hoeven het alleen maar door te krijgen als volk ook. Maar daarom mogen we dat ook bidden voor elkaar. Van dat het volk doorkrijgt dat Gods naam onze sterke toren is. Dus ik bid dat heel vaak over het land en over het volk uit. Van ja, ze hoeven alleen maar uw naam te zeggen. En dan staat u er al met beide armen klaar. Beide armen uitgestreken.
Precies.
En dat hoor ik ook wel aan de getuigenissen. Er was die mevrouw die dacht van, ik ga toch Shabbat vieren. Nou, die ochtend werden ze overvallen op 7 oktober. Zij verdween in zo'n tunnel. En ze zegt, ik heb zulke wonderen meegemaakt. En het was echt door God. En zij is ook vrijgekomen op de 51ste dag. En dan denk ik, ze dacht alleen maar van, ik denk toch dat ik de Shabbat maar weer ga vieren. Dat al was genoeg. Die vonk was al genoeg voor God om te zeggen, jij bent van mij.
Ja.
Dat denk ik zo. En dat wil niet zeggen dat degenen die nog vastzitten dat dan niet hebben gedaan of wat ook. Dat weet ik ook niet hoe dat zit. Maar ik weet wel dat God erbij is. Maar wij moeten het vaak ook doorkrijgen. Hij is bij ons zonder dat we het vaak doorhebben. En als we dat gaan zien en we roepen zijn naam aan, dan gaan we het ook ervaren dat hij er is.
Ja, zeker. Ja.
Mooi.
Als we naar de Noordgrens even gaan, om terug te gaan nog even naar het nieuws. Ja. Dan, ik zag dat er in de Golan ontzettend veel sneeuw is gevallen en dat de soldaten echt ploegden door de sneeuw heen. En ondertussen ook aan het vechten waren in de koude wind daar boven op de berg, weinig beschutting hebben. Er worden ook veel aanval en tegenaanval aan de Noordgrens, zag ik. Ja. Dat lijkt ook
veel soldaten bijgekomen.
Er zijn momenteel 3 divisies. Normaal was dat 1 divisie die daar was. En nu zitten er 3 divisies, dat zijn dus 10.000 soldaten die daar gestationeerd zijn. En dat geeft ook wel aan dat er toch wel alertheid is.
Ja.
Spanning daardoor ook natuurlijk. Er wordt natuurlijk al heel lang gezegd van ja, dat kan volledig escaleren daar. Maar Israël zegt ja, we gaan daar niet actief aan de slag voordat we gewoon ook wat meer rust hebben in Gaza. Maar het zou ook niet verstandig zijn als we op 2 fronten nu moeten gaan vechten. Of op 3 fronten. Want beneden, laten we het ook niet uitschakelen met de Houthis. Die blijven maar klieren. En die hebben nog een ballistische raket afgeschoten richting Eilat. Dat is out of space oorlog. Hè? Dat is weer een hele nieuwe fase. En dan gaan Amerika en Engeland, waar ook Nederland trouwens deel aan heeft, en Canada en nog wat andere landen, die proberen dat dus in te dammen, die dreiging. Maar goed, de dreiging in het noorden, aan de noordengrens, is toch wel wat heftiger. Maar ik moet ook zeggen, er zijn de laatste dagen gewoon minimaal alarms geweest. Maar toch wel steeds gewoon wat geklier.
Ja, ja.
En Israël die slaat ook terug. Die heeft ook aanvallen gedaan op depots bij Damascus. Ook al geeft ze dat niet toe, maar je kan vanuit gaan dat ze dat wel gedaan heeft.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk al jarenlang een stille oorlog daar.
Het wordt van stil langzamerhand steeds luider. Je ziet in Nederland af en toe in de kranten ook berichtjes erover verschijnen. Uiteraard niet positief voor Israël.
Die heeft ook al hoge pieven teruggestuurd van Syrië terug naar Iran, omdat er dus steeds van die lui geëlimineerd worden.
Ja.
Dus ze kiest eieren voor de geld. Ja. Geld voor de eieren, wat zeg je ook?
Eieren voor de geld. Ja. Jij hebt kippen, jij moet het weten.
Ja, ik weet het. Maar ja, dus dat is nogal een spanning. Het is niet handig om in de winter oorlog te voeren. Het is echt, echt nat. Wat je zegt, er ligt heel veel sneeuw. Ja, dus er zijn ook heel veel acties van Israëli's. Dus daar regenpakken heen brengen. En allemaal warme kleding en zo. Want het is echt ja, Zwitsers-achtig gebied.
Ja, ja.
En dat zijn Israëli's niet gewend. Hè? De Zwitsers kunnen dat. Maar Israëli's wonen in een warm land in principe. En je blijft binnen als het koud is. En nu, maar, nu zit je daar.
Ja.
Dat is wel maar, heftig. Hoor.
Kijk, ze zitten dus ook bij Shlomi heel veel. Hè? En bij Kiryat Shmone. En die kant op. En Rosh Hanikra, echt de noordgrens. En daar is natuurlijk geen sneeuw.
Nee dus dat is met name op de berg Hermon. Hè? De Golan. Ja.
Ja. Dus ja, er zijn wel wat ontwikkelingen daar. En ik hoop niet dat het daar losbreekt. Want dan zitten we op twee fronten gewoon te vechten. En dat kan ook nog weer een afleiding zijn voor een andere vijand, zoals Iran, die dan probeert onverwacht dingen te doen.
Ja, precies.
Ja. En ondertussen is de hele wereld al heel erg aan het hakken op Israël. Dus Israël heeft het gewoon echt helemaal niet makkelijk. Ook Joden niet buiten Israël hebben het niet makkelijk. En ik denk dat daaraan gekoppeld worden Nederlanders die niet Joods zijn, maar wel Israël-minded zijn, hebben het ook niet makkelijk.
Ja, het wordt steeds meer ook een soort van, in bepaalde kringen in ieder geval, taboe om erover te praten ook. Dus ja. De hele maatschappelijke discussie komt niet meer op gang. Ja, soms wel. Soms zie je berichten in de Telegraaf die dan nog positieve... Ja. inhoud zijn, maar de discussie wordt steeds minder gevoerd. En dat is, baart mij in ieder geval wel veel zorgen ook. Maar dat is ook, daar blijft ook bij, wat we te straks bespraken, dat het zo belangrijk is om dicht bij God te blijven.
Ja.
En om belangrijk dat je ook in je dagelijks leven gebedsleven ontwikkelt, omdat je dat de enige uitredding uiteindelijk is.
Ja, dat is waar.
Wat ik bijzonder vond is om te lezen over jullie nieuwsbriefje hier en Karin, de hoeveelheid vreemdelingen die werken op de akkers. We hadden het net al even over het voorgesprekje hier.
Ja.
Misschien kun je daar nog iets over vertellen.
Ja, het staat in Jesaja 61 vers 5. Daar staat dat de vreemdelingen die zullen je akkers, even kijken hoor.
Bewerken.
Nou, overval je me er eigenlijk even mee. Ik zoek
ik heb de tekst hier wel bij de hand.
Waar staan en uw kudeweide? Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. Dat is nu precies wat er in Israël gebeurt. Zeker ook met Stichting Lemaanga. Heel veel Nederlanders, maar ook Duitsers en Belgen, die zijn of al in Israël, of al geweest, of komen nog om de boeren in het zuiden. Maar ook, er is ook echt een roep eigenlijk om door heel Israël de boeren te helpen. Maar met name in het zuiden nu is ontzettend veel nodig. En mensen komen zomaar spontaan om te helpen. Of voor 2 weken, of soms voor 2 maanden. En dan zie je deze Bijbeltekst, ja, jammer, vreselijk dat er deze narigheid voor nodig is.
Ja.
Je ziet wel dat de Bijbel weer waar is. Want dit is een profetie van Jesaja van zoveel 1000 jaar geleden en dat komt nu uit.
Ja.
En ik denk ook ieder die eraan meewerkt, die mag dit weten van wij zijn die vreemdelingen. Wij komen
En als ik dan doorlees in deze teksten, misschien zou je die nog even door kunnen lezen tot 8 of zo. Dat is namelijk zo'n bijzonder stukje. Want, vertel maar zelf.
Ja, een beetje. Oh ja, ik heb hem hier wel staan. Het was 6, want ik had het
61.
Kan ik ook wel zeggen dat ondertussen nog een heleboel Indiërs gaan komen.
Indian people.
Dus, en er waren natuurlijk altijd Thailanders, altijd al vreemdelingen geweest die hier aan het werk zijn. Maar dat waren dus betaalde krachten.
Ja.
En deze volunteers komen op eigen gelegenheid. Maar het is wel goed om te weten dat er nu ook een heleboel Indiërs gaan komen.
Ja.
Om Israël weer
te helpen. En Afrikanen ook.
Ja.
Noord-Afrikanen.
Ja, maar
lezen van vers 5. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U, Israël, zult echter genoemd worden priesters van de aanwezigen. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidevolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande. zullen ze juichen over uw deel. En daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Ze zullen eeuwige blijdschap hebben, want ik, de aanwezige, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Nou, en zo kun je wat doorgaan.
Ja, maar dit is een heel mooi stukje. En wat ik bijzonder eraan vind, is dat we vers 5 nu in vervulling zien gaan. Ja. En als je weet dat vers 5 in vervulling gaan, weet je ook dat vers 6 en 7 en 8 en 9 enzovoort ook in vervulling gaan. En dat is zo bijzonder.
Ja, dat is zo bijzonder. Dat het volk juist de priesters wordt genoemd. En het was in de vorige parasha, legde Saks dat zo mooi uit. Dat God noemt dan het volk een heilige natie, een koninkrijk van priesters. En Saks legde dat zo mooi uit in zijn boek Exodus. Van ja, maar priesters die kunnen lezen en schrijven. En dat zijn dus de mensen die anderen advies kunnen geven. En die daarin als het ware voor kunnen gaan aan de mensen. Om hen te leiden en advies te geven hoe te leven. En ik denk dat is zo mooi.
En dat is de bestemming ook van Israël. De bestemming is dat zij priesters voor de hele wereld worden. Ja. En dat wij naar hun slip als het ware vastpakken en van hun gaan leren. En die bestemming is heel belangrijk.
Ja.
En dat is op allerlei vlak, denk ik. Maar in geestelijke zin is dat denk ik iets wat je ook langzamerhand wel een soort van beweging al is. Maar die beweging mag veel sterker worden. En daar mogen wij in meegaan en ook voor bidden. En ook dat God ons daarin de weg wijst wat wij dan kunnen doen. Ik vind het bijzonder dat er zoveel mensen al zijn die hun tijd ter beschikking stellen. Maar ook hun leven in feite, want het is allemaal vlakbij Gaza vaak waar die wijngaarden en die oogst is die geplukt moet worden. En voor veel mensen is dat ook heel spannend. Dus het is heel belangrijk dat bid voor deze mensen, zegen ze vanuit uw huis.
Ja, gelukkig. Het is ook zo, want het ligt iets zuidelijker dan Gaza.
Mm-hmm.
Vanuit Gaza, er komen gelukkig bijna geen raketten meer, gelukkig maar. Maar die vallen ook een andere kant op. Die sturen ze eigenlijk naar het noorden, naar Ashkelon en Sderot. Dat soort plekken, of Sderot, daar vallen ze vaak op, want het ligt in de schootslijn van Ashkelon. Maar in het zuiden, waar het zitten dus voornamelijk in Nibzana, de vrijwilligers, daar valt het eigenlijk niet. Die hoeven zelf niet bang te zijn, maar je hoort het wel en je voelt de aarde dreunen, ook door wat Israël dus doet aan die gebouwen en die tunnels in Gaza. Daar heb je wel weet van, omdat je dat wel hoort en voelt, maar het is niet heel dichtbij ook.
Nee, maar de spanning voel je ook. En is natuurlijk toch een gespannere sfeer in Israël. Het is altijd al jaren natuurlijk oorlog, maar het is nu een echte oorlog. Het was daarvoor toch nog wel meer vrede, zeg maar. En nu is het toch wel echt een oorlog aan de gang. Dus het is spannend, maar ik vind het heel bijzonder dat juist in deze oorlogstijd dit ontstaat. Dus uit het kwade komt ook weer iets goed, gelukkig.
Ja. Precies.
Dank u vader daarvoor.
Ja.
Hebben jullie nog bijzondere gebedspunten waarvan je zegt van nou dat is echt nu echt heel erg belangrijk om nog mee te nemen?
Ja, het noorden, hè? Dat het daar niet verder escaleert. Gewoon al het feit dat er zoveel divisies of een aantal divisies bij zijn gekomen. Maar ook wat mij ook zorgen baart is die guerrilla oorlog die nu lijkt, ik zeg het heel voorzichtig, een guerrilla-oorlog klinkt gelijk weer heel zwaar, maar er zijn, zeg maar, van die terroristen die dan toch in het noorden van Gaza, wat in principe alweer in de handen van Israël was, wat in principe terroristvrij zou zijn, daar komt dat toch terug.
Mm-hmm.
En dan denk je, jongens, wat een wespennest. Wat een wespennest. Hè? Ik denk dat het ook heel belangrijk is, wat moet er verder met Gaza? Hè, er zijn zoveel ideeën. Kijk, Israël is niet geïnteresseerd om Gaza te bezetten. Daar is deze oorlog niet voor. Deze oorlog is om veilige buurlui te hebben.
Ja.
Die ons niet aanvallen. Dat is de hele reden waarom dit allemaal gebeurt. Waarom Israël dit doet. Verder, is het eigenlijk een beetje om het even. Wie gaat dan Gaza verder regeren? Wie moet dat doen? Is dat Egypte? Nou, Amerika wil graag dat het de PA wordt. Nou, dat moet absoluut niet gebeuren.
Lieberman had een leuk plan.
Lieberman heeft een plan.
Die had gezegd, Gaza gaat terug naar Egypte. En wel, ja, die kunnen dan zeg maar daar het beheer doen. Het ligt ook natuurlijk vlakbij Egypte. En dan zou wat ze dan de Westbank noemen, een gedeelte wat nu onder A valt. Je hebt A, B, C, wat is opgedeeld. Dat zou dan Jordanië moeten beheren. Maar ja, kijk, daar krijg je natuurlijk de religieuzen nooit mee. Dan zeggen nee, dit is het oude Bijbelse grondgebied. Dit moet onder de God van Israël komen en niks anders. Dus het is en blijft een geestelijke strijd.
Ja. En van belang om voor te bidden.
Ja, inderdaad. Dingen kunnen er heel goed uitzien. Net zoals zo'n twee-staten-oplossing kan er heel goed uitzien. Maar één, vanaf 1948 hebben de Arabieren het al 5 keer verworpen. Terwijl Israël altijd ja heeft gezegd daartegen. En twee, het is niet Gods wil.
Nee.
Want dat staat niet in de Bijbel. Dat er een twee-staten-oplossing zal komen. Maar dit hele land zal voor hem en zijn volk zijn. Dus dit is echt alleen maar wat geestelijk kan worden opgelost. Dat kun je als mensen volgens mij niet doen. We moeten echt op de Messias wachten. Maar daar mogen we echt voor bidden, ja.
Ja, en dat hij spoedig terugkomt.
Ja.
Oké, dank jullie wel voor vandaag. En,
ja, graag gedaan.
En voor jullie toelichting. En we horen heel graag binnenkort weer van jullie.
Ja, dankjewel.
En je ook, zegen iedereen en ook. Zegen. Goede week en zegen en liefdood.
Oké, fijne dag. Doeg.
Fijne dag.
Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.